Broeders en zusters, wij gaan vanavond weer terug naar Matteüs 5. Waar staat... En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg... en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem... en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende... Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. En dit is dan de aanhef van wat bekend staat als de zalensprekingen. En beter nog de aanhef van wat bekend staat als de bergreden, die nu helemaal begint met deze zalensprekingen. En we hebben vorige keer al het een en ander ter inleiding daarover gezegd. Mede omdat er natuurlijk heel wat misverstanden bestaan omtrent de bergreden. En hoofdzakelijk zijn dat niet slechts misverstanden, maar bovendien vooroordelen. Daar hebben we het niet meer over. Waar we het wel over hebben is wat de strekking van deze prediking van de Heer Jezus, deze lange redenvoering van de Heer Jezus is. Hij spreekt namelijk gewoon over het nieuwe verbond. En als ik het zo zeg, dan hoeven we daar de minste problemen mee te hebben. Ik kan ook zeggen, hij spreekt over het koninkrijk. Dat komt volstrekt, maar dan ook volstrekt op hetzelfde neer. Hij spreekt namelijk over de vervulling van al die oud-testamentische beloften. Met name die beloften die gedaan zijn aan Abraham en bevestigd aan Isaac, Jacob. Nou, laat het daar maar bij laten voor deze keer dan. Abraham, Isaac en Jacob. En eventueel de beloften die gedaan zijn in het bijzonder ook aan David. Want via Abraham hebben wij de beloften van een nieuw verbond. Een verbond der genade in plaats van het verbond der wet. En via David hebben wij de belofte van het eeuwige koninkrijk van de zoon van David. En in de praktijk gaat het om hetzelfde. Het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het aanbreken van het beloofde eeuwige koninkrijk van Christus. Aanvankelijk nog op deze oude aarde, ik moet trouwens nog anders zeggen, aanvankelijk verborgen, daarna op deze oude aarde en daarna zelfs op een nieuwe aarde. Want dat is zo ongeveer de volgorde die wij kennen. Een volgorde die wij overigens niet kennen uit de bergreden. En vandaar dat dan ook altijd de discussie bestaat over de vraag waarover die bergreden spreekt. Spreekt die bergreden over onze dagen, de dagen waarin wij leven, onze bedeling? Of spreekt de bergreden over de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst, inderdaad op deze oude aarde? Of spreekt de bergreden in het algemeen over de eeuwigheidssituatie? En ik moet u zeggen, hij spreekt over alle drie. En als er iets specifieks, een speciaal deel dus, daarvan bedoeld wordt, dan zal het er heus wel bij staan. Zo is het nou eenmaal. En moeilijker is het niet. Echt, die vooroordelen, die brengen de mens alleen in verwarring. En dan lijkt het soms alsof wij moeten kiezen tussen bepaalde verschillende vooroordelen. Maar dat moeten wij helemaal niet. Wij moeten gewoon de schriftgedeelte zelf lezen, onderzoeken. En dan blijkt er echt niet zoveel probleem te bestaan. Want waar de Heer over spreekt, is inderdaad in het algemeen over de wat zou komen na de wet. Dat wil zeggen, wat na de wet zou komen is of het nieuwe verbond ter vervanging van het oude, of het herstel van het koninkrijk van David, of in het algemeen zelfs een nieuwe schepping. En in de praktijk gaat het gewoon over alle drie. En alle drie zijn ook al begonnen, want het nieuwe verbond is begonnen ter vervanging van het oude. Het koninkrijk is begonnen, want de koning zit op de troon. En de nieuwe schepping is al begonnen, want voor zover wij wedergeboren zijn, zijn wij nieuwe schepselen. Legio schriftplaatsen die het allemaal zeggen, dat loopt allemaal gelijk op. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar in deze bergreden wordt ook inderdaad lang niet alles gezegd. Als dat zo was, dan zou na de bergreden het verhaal gewoon ophouden. Maar dat gebeurt niet. Het evangelie van Matteüs wordt voltooid, er worden er nog drie aan toegevoegd. Dan krijgen we nog de geschiedenis van Handelingen en dan nog een aardige verzameling brieven die achteraf de situatie nog toelichten. Zodat inderdaad dit niet, de bergreden niet het laatste woord is over het koninkrijk van Christus, over het nieuwe verbond, dan wel over een nieuwe schepping. Maar het is wel zeker een heel belangrijke inleiding daar naartoe. En de inleiding van die bergreden zelf is helemaal een belangrijke inleiding daar naartoe. Waarin immers de Heer in de eerste plaats is geklommen op de berg, een berg. De type uiteraard van zijn uitermate verhoging, zijn uiterste verhoging, zoals in feite in alle nieuwtestamentische boeken beschreven. Het is eigenlijk een beeld van zijn hemelvaart, maar meer in het algemeen, het is de uitdrukking van dat hij inderdaad zijn koninkrijk heeft ontvangen, want de Bijbel zegt letterlijk dat bergen beelden zijn van koninkrijken. En eigenlijk van koningen, de hoge plaats namelijk, de troon. Dat staat er dus ook achter, en als hij nedergezeten was, hij zat weliswaar niet letterlijk op een troon hier, maar dat is wel wat het uitbeeldt op de berg. En op een troon is gewoon de uitbeelding van de positie van Christus in zijn koninkrijk. En in onze dagen is dat inderdaad in de hemel en uitsluitend in de hemel. In de toekomst zal hij ook zitten, de berg Sion beklimmen, zal ik maar zeggen, voor zover mogelijk, de berg Sion beklimmen en daar zitten op de troon van zijn vader David. Maar dat is de aardse toepassing van dat koninkrijk. Dat komt ook, en daar spreekt deze redenvoering net zo goed over. En daar kwamen zijn discipelen tot hem, want in het koninkrijk moet men inderdaad tot de Heer naderen, precies zoals wij in onze dagen tot diezelfde Heer naderen die op de troon gezeten is. De troon der genade uit de Hebreeënbrief, de troon ook heel nadrukkelijk van het nieuwe verbond, want dat is precies waar de Hebreeënbrief over spreekt. De troon van een koninkrijk, maar wel onder een nieuw verbond en niet onder het oude. Daar naderen wij tot hem, en hier staat, kwamen zijn discipelen tot hem, en zijn mond geopend hebbende, want deze positie van Christus op die hoge berg in zijn koninkrijk is de positie van waar het woord Gods tot ons komt. Dat is gewoon Hebreeën 1 vers 1. Kijk, ik hoef niet uit Hebreeën te citeren, maar het is altijd het makkelijkste, hè? Omdat heel het Nieuwe Testament wordt samengevat. Alle Nieuwtestamentische waarheid wordt samengevat in de Hebreeënbrief. Dus je kunt het met de Hebreeënbrief redden. Dus ik doe het nou ook, hè? Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is gezeten op de allerhoogste berg. Nou ja, zo staat het er niet, maar er staat, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En wel op de troon, want daar gaat het vervolgens over. Dus zijn mond geopend hebbende is de uitdrukking van, of beeld uit, hoe het woord van Christus inderdaad tot ons komt. In de dagen van het koninkrijk, in de dagen van het nieuwe verbond. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe en zegt, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Ik meen Hebreeën 12, ik weet niet zeker meer. Maar in ieder geval de rechtse bladzijde, de linkerkolom, iets onder het midden staat dat, ja. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Maar het is de commentaar op 1 vers 1, namelijk God spreekt in deze laatste, of heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, door de Zoon. En hoofdstuk 2 zei trouwens de eerste verse, daarom moeten wij ons te meer dan de lui in het oude verbond, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan hetgeen gesproken wordt dus in de praktijk. Hè? Goed, zijn mond geopend hebbende, daar komt dus het woord met betrekking tot het koninkrijk, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zie je wel, daar gaat het over, het koninkrijk der hemelen, dat kan niet missen. En er wordt meteen gezegd wie erin gaan, de armen van geest. Ik heb het vorige keer uitgelegd, betekent gewoon, armen van geest betekent gewoon dat het mensen zijn die inderdaad het woord Gods niet tegenspreken, die niet hun uiterste best doen, hun intelligentie of wat er voor door moet gaan, gebruiken om het woord Gods tegen te spreken. En ik denk dat het verder geen toelichting behoeft. Die heb ik trouwens vorige keer ook al gegeven. Maar het hoeft ook geen toelichting meer. Want wij weten langzamerhand allemaal dat er legio mensen zijn die inderdaad hun verstand of wat er voor door moet gaan gebruiken om de Bijbel tegen te spreken. Om God tegen te spreken. Eigenlijk niks anders dan dat. Sommigen verdienen daar zelfs de kost mee, zuster. Ja, dat klopt ook nog, ja. Dus daar zullen we het niet over hebben. Zalig zijn de armen van geest. Je kunt maar beter dom zijn dan neem je gewoon aan wat God zegt, klaar uit. Zonder te denken of het wel waar kan zijn. Je neemt het gewoon voor waar aan. Dat is het makkelijkste ook. Dat staat hier ook. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is makkelijk genoeg. Ik heb vorige keer opgewezen dat vertroosting in de Bijbel nou eenmaal een van de belangrijke uitdrukkingen is ter beschrijving van het nieuwe verbond. Omdat vertroosting in de schrift, in ieder geval oorspronkelijk in het Oude Testament, inhoudt dat het oude weliswaar voorbij gegaan is, maar dat er wat nieuws en daarmee ook wat beters voor in de plaats gekomen is. Want dat is heel de gedachte. Dat is vertroosting. Ik heb het u voorgelezen, verschillende schriftplaatsen, waaruit dat zonneklaar blijkt. Het oude is weg. Bijvoorbeeld, Sarah is overleden. Maar de tent van Sarah wordt vervolgens bewoond door Rebecca. En alzo werd Isaac getroost door de dood van zijn moeder. Dat was trouwens de eerste keer dat vertroosting in de Bijbel genoemd wordt. Het is heel eenvoudig. Het nieuwe en betere komt in de plaats van het oudere dat nou eenmaal eerst verdwenen is. Daarom, vertroosting staat voor het nieuwe verbond. En de term trooster is dan ook een van de synoniemen voor de middelaar van het nieuwe verbond. Dan wel de gewone Christus, dan wel de verlosser, de heiland, de zaligmaker, of zullen we zeggen de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus de trooster. En de andere trooster blijkt toch dezelfde te zijn, maar dan in een andere hoedanigheid, hè. Dat is wat dan genoemd wordt de Heilige Geest. De andere trooster, maar niettemin de trooster. Want dat is niks anders dan de Christus die zich nu verbergt, die we kennen alleen als geest, die zich manifesteert in ons, die zijn werk doet in ons, in wiens kracht, want geest is kracht, in wiens kracht wij leven, enzovoorts. En dan heet hij Heilige Geest, maar het is net zo goed Christus zelf, maar dan niet als de trooster, maar dan als de andere trooster. De trooster in een andere hoedanigheid. En hij brengt inderdaad vertroosting. Elke keer als je dat woord leest, troost, vertroosting, moet je daaraan denken. Dat is de enige echte betekenis. Iets nieuws, iets beters in de plaats van het oude. Je kan dus niet missen. Daarmee is het de aanduiding in elk geval van het nieuwe verbond. Eigenlijk ook aanduiding van het koninkrijk van de zoon van David, wat immers komt in de plaats van het koninkrijk van David. Dat kan ook, maar het ligt minder voor de hand. Meer voor de hand ligt inderdaad dat het gewoon de aanduiding is van het nieuwe verbond. Dat is troosting, vertroosting, waarna de volgende vraag zou kunnen zijn, maar waarom treuren deze mensen dan? Uit vers 4, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Waarom treuren zij? Dan kun je natuurlijk gewoon zeggen vanwege dat het oude verbond beëindigd is, want het ligt natuurlijk zeer voor het grijpen, zo'n opmerking dan. Hè. Als vertroosting het nieuwe verbond is, dan is treuren omdat het oude verbond voorbij is. Maar dat kun je natuurlijk veel, veel netter en veel beter zeggen. Waarom zou men treuren? Goed, dan gaan we naar de Pinksterdag, zijn we bij de toespraak van Petrus, Handelingen 2. Waarom zouden die mensen treuren na afloop van die toespraak? Want hij predikt aan het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Waarom zouden ze nou treuren? Vanwege hun zonden of zo? Dat is nou zo moeilijk. Vanwege de dood van de Heer Jezus uiteraard. Want daardoor werd bovendien het oude verbond beëindigd. En de dood des Heren, ik zeg het met opzet zo, want dit was een citaat uit 1 Korinthe 11. De dood des Heren houdt in het einde van het oude verbond. En daarom zou getreurd worden. Nee, ik citeer het 1 Korinthe 11, omdat daar staat in verband met brood en beker: zo dikwijls gij dit eet en drinkt, zo verkondigt de dood des Heren. Dat is een rare uitdrukking, omdat wij denken dat punt 1 dat de Heer leeft en punt 2 hopen wij geleerd te hebben dat brood en wijn juist een beeld zijn niet van de dood maar van leven, natuurlijk. Maar wat staat daar? Daar staat, dit is het bloed van het nieuwe verbond en waar men daarvan drinkt, verkondigt men dus de dood des Heren. Maar vul maar gewoon in wat dat betekent, de dood des Heren, het betekent het einde van het oude verbond en daar gaat het in die Korinthebrief ook over. En zeker in dat hoofdstuk. zodat de gedachte is, zodra wij die tekenen van het nieuwe verbond, van het leven van het nieuwe verbond tot ons nemen, verkondigen wij dat het oude verbond daadwerkelijk beëindigd is. Ja, ik sta erover na te denken even tussendoor, dat juist brood en beker, het avondmaal zoals het genoemd wordt, gebruikt wordt juist om wet toe te passen, hè? Want via allerlei wetten en regels worden mensen toegelaten, dan wel geweerd van het avondmaal. En u ziet hoe onterecht dat is. Men zou eraan deel moeten nemen en daarmee demonstreert men de dood van Jehovah, dat wil zeggen het einde van het oude verbond. Want men getuigt immers dat men het leven van het nieuwe verbond ontvangen heeft. Dat is wat het betekent. Dus heus niet moeilijk. Maar waarom treurt men dus? Om de dood des Heren, om de dood in ieder geval van de Heer Jezus, dat kan niet missen, want dat was van tevoren al aangekondigd in het Oude Testament. Dat was bijvoorbeeld Zacharia 12, aangehaald later in ieder geval in Matthäus 24... Even nadenken. Matthäus 24. Dan zullen namelijk alle geslachten des lands, zeg maar gewoon alle stammen van Israël, zullen alle geslachten des lands, helaas soms vertaald met alle geslachten der aarde, maar zullen alle geslachten des lands over hem rouw bedrijven. Sommige geslachten worden ook met name genoemd. En zij zullen dat zelfs doen in de dagen van de wederkomst van Christus, want zo staat het in Zacharia 12. En het aardige daarvan is weer dat men dan rouwt over de dood van de Heere Jezus, terwijl hij al 2000 jaar, nogal exact 2000 jaar, er scheelt nauwelijks een dag aan, 2000 jaar leeft inmiddels. Maar pas dan, bij die gelegenheid, komt men erachter dat inderdaad hij eerst gestorven is. Want dan verschijnt hij immers in zijn wederkomst aan Israël met de littekens, waarna zij vragen wat is dat eigenlijk enzovoorts. En dan blijkt dat hij degene is die in de tijd gekruist werd. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zegt dan ook Zacharia 12. En ze zullen over hem rouw bedrijven als over een enige geboren zoon. De eerstgeboren zoon staat er, geloof ik. Pas dan, alsnog rouw, maar dat is op het moment dat ze ook vertroost worden, omdat daadwerkelijk Menachem, dat wil zeggen de trooster, aan hen verschijnt op dat moment. Het is een beetje laat om nog te rouwen, maar het gebeurt wel. Beide dingen tegelijk. Rouw en vertroosting in één keer. Wij vinden dat trouwens ook vaker. Bijvoorbeeld, zo'n goede vergelijking is. Maar je vindt dat ook in de geschiedenis van Jozef, waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders en zegt, nou, ik ben Jozef, ik weet niet of je erbij zegt, die jullie verkocht hebben. Hè? Er staat het toch, hè, meen ik, ja. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt, zo zegt de Heer, ik ben Jezus die gij gekruist hebt. En dat zei Petrus ook in Handelingen 2. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Here en tot Christus. Precies dezelfde gedachte. En op het moment dat Jozef zegt, ik ben de Jozef die gij verkocht hebt, en eigenlijk die gij gedood hebt, want zo zit het eigenlijk in elkaar, zijn ze zeer bevreesd enzovoorts, en zouden rouw bedrijven, maar dan worden zij vertroost. En Jozef zegt, nee, vrees maar niet, want dit is in overeenstemming met de wil van God. Zo heeft God dat bepaald, en het wel om jullie te verlossen en jullie tot overblijfsel te stellen. Om u te verlossen met een grote verlossing en u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Precies zo. Maar het zijn de woorden die letterlijk geciteerd kunnen worden in verband met de zoon van Jozef. Nou, die van een andere Jozef vooruit dan. Maar de zoon van Jozef, de Heer Jezus namelijk, die kan letterlijk dezelfde woorden zeggen tot Israël, wanneer hij aan hen verschijnt aan het einde van de 70ste week van Daniel. Maar dan is rouw en vertroosting tegelijkertijd. Hetzelfde gebeurt als daarna aan vader Jacob bekendgemaakt wordt dat Jozef nog leeft. Precies hetzelfde. Nou goed, gaan we er niet verder op in. Zalig zijn die treuren. Waarover treuren zij? Wel over het einde van het oude verbond, maar meer in bijzonder over de dood van de Heere Jezus. maar zij zullen vertroost worden. Want het einde van het oude verbond opent de weg tot het aanbreken van het nieuwe verbond. Zij zullen treuren omdat het voorhangsel gescheurd is. Maar ze zullen getroost worden doordat daardoor de toegang tot het heiligdom is vrijgegeven. Maar dat zijn woorden ontleend aan de typologie uit de Hebreeënbrief. Maar het is precies dezelfde gedachte. Nou, ga er maar niet verder op in. We gaan dus weer door. Vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dan wel, zij zullen het koninkrijk beërven, want dat had ook gekund. Hadden kunnen staan, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Want het koninkrijk der hemelen bestaat uiteindelijk inderdaad heel het aardrijk in elk geval. Dus dat klopt heel goed. Maar de gedachte is dat deze zachtmoedigen in feite in de praktijk gelovigen zijn. Want het hele punt is dat het zachte gemoed de voorwaarde is voor geloof. Ik heb dat ook vorige keer aangehaald, uitgebreid. Want de term komt nogal eens voor in het Nieuwe Testament. In het Oude trouwens ook. Maar in bijzonder wijs ik dan maar op de uitspraak in Jacobus 1, vers 21. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Waarbij de gedachte is dat een zacht gemoed in feite een zacht hart is, waarin het woord gegraveerd, maar dat is een veel te sterke uitdrukking, waarin het woord geschreven zou worden. Want dat is wat gesproken wordt in Jeremia 31, onder andere dan over het nieuwe verbond, waarbij gezegd wordt dat de Heer zijn woord zou schrijven niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen. In stenen tafelen was het oude verbond uiteraard gegrift met de hand Gods, maar in vlezen tafelen geschreven, er staat erbij wat het is, dat is namelijk geschreven in de harten der mensen. Want zoals het woord ooit geschreven werd gegrift werd in stenen tafelen, zo zal het onder het nieuwe verbond geschreven worden in de harten der mensen. Maar dat veronderstelt wel dat het hart zacht is. En daar heeft men dus het zachte gemoed. Zalig zijn de zachtmoedigen, betekent feitelijk dus in de praktijk zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn degenen die met zachtmoedigheid het woord ontvangen. En zo staat het, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Het heet ook in 1 Petrus 3, een zachtmoedige en stille geest. Staat er in een heel ander verband, maar dat doet er nou niet toe. Maar een zachtmoedige en stille geest wil zeggen een ontvankelijke geest. Het wordt daarin bijzonder gezegd als beschrijving van de ideale vrouw. Dus dat zoeken allemaal nou straks in de pauze op. Nou goed, zachtmoedige en stille geest, ontvankelijk namelijk. Dus zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En daarna zalig zijn die hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. Ik meen dat het zo staat in Lucas of iets dergelijks. Maar hier staat erbij waarna zij hongeren en dorsten. Namelijk zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Waarna je zou moeten stoppen en moeten vragen van waar deze merkwaardige stijlfiguur. Kun je dan naar gerechtigheid hongeren en dorsten? Nou, anders dan de vraag. Als men hongert en dorst, waarnaar hongert en dorst men dan? Naar leven, juist, naar leven. Naar voedsel zeggen we dan, heel simpel. Maar dus in feite naar leven. Maar het hele punt is dat gerechtigheid leven is. En als het iets moeilijk, dat is het moeilijke, iets eenvoudiger, dat gerechtigheid leven brengt. Want gerechtigheid, maar dat is weer een heel apart verhaal, uitgebreid in bijzonder in Romeinen 3. Daar wordt namelijk uiteengezet dat God zijn gerechtigheid, dan wel zijn rechtvaardigheid, heeft geopenbaard, niet door de wet. Velen denken dat rechtvaardigheid, recht namelijk, wordt geopenbaard in de wet. En dat is maar tot op zekere hoogte waar. Want in het algemeen is het zo dat Gods rechtvaardigheid geopenbaard wordt in het evangelie. Niet in de wet, maar in het evangelie. En daarom is het evangelie kracht Gods tot zaligheid. Nee, dat staat letterlijk zo in Romeinen 1 al. Vers 16, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is kracht, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor elke zachtmoedige, voor elke arme van geest, voor ieder die treurt dus, voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Hoe dan? Nou, eenvoudig, het evangelie van Christus leert dat de schuld, het onrecht dus, zal ik maar zeggen, de schuld van de mens, inderdaad gedragen is door de Heer Jezus, die de straf voor die schuld, zal ik maar zeggen, de straf voor die onrechtvaardigheid, voor zonde, misdaden, overtreding, of hoe het maar heet mag, gedragen heeft enzovoorts, zodat gerechtigheid tot stand kwam, definitief, door het lijden en sterven van de Heer Jezus. En zo werd dus de wet vervuld. Want al voor zover de wet tot doel heeft rechtvaardigheid tot stand te brengen, werd inderdaad die rechtvaardigheid tot stand gebracht in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Daar werd de wet Gods vervuld. En zo werd gerechtigheid openbaar. En sindsdien is er dus de mogelijkheid tot eeuwig leven, want onder de wet is eeuwig leven absoluut niet mogelijk. De wet veroordeelt in het algemeen de zondaar tot de dood. Maar aangezien dat inmiddels gebeurd is, omdat deze één voor allen gestorven is, en deze één de zonde en de schuld van allen gedragen heeft, is er vervolgens via die rechtgerechtigheid die tot stand gebracht is, inderdaad eeuwig leven beschikbaar, maar God geeft het alleen aan degene die gelooft. Dus zalig zijn de zachtmoedigen. En voor zover men hongert en dorst naar de gerechtigheid, voor zover het zo heet, honger en dorsten naar de gerechtigheid, betekent het dus dat men uitziet naar of verlangt naar het tot stand komen van het nieuwe verband. En dus het tot stand komen van eeuwig leven, dat is het leven van het nieuwe verband. Uitgebeeld in brood en wijn, het leven van het nieuwe verbond. En dus staat er, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En die gerechtigheid kwam tot stand in het lijden en sterven van de Heere Jezus. En dat nieuwe leven kwam tot stand in de opstanding van Christus, welke is overgeleverd om onze zonden, Romeinen 4, laatste vers, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar heb je het hele verhaal. Of zoals Romeinen 3 zegt, vanaf vers 21, maar nu is rechtvaardigheid Gods openbaar geworden zonder de wet, dat wil zeggen buiten de wet om, hebben de getuigenis weliswaar van de wet en de profeten, ze spreken er namelijk wel over, namelijk de rechtvaardigheid Gods die uit het geloof is. In het bijzonder uit het geloof van Jezus Christus. Maar goed, daar ga ik niet uitgebreid op in. Als we maar beseffen dat die uitdrukking hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in wezen al inhoudt dat men verlangt naar leven. En wel onvergankelijk leven uiteraard. En zolang onrecht heerst is dat niet beschikbaar, maar zodra recht tot stand is gebracht is het beschikbaar. En dat is inderdaad wat het Oude Testament, het Oude Verbond heeft aangekondigd. Maar het komt niet tot stand onder het Oude Verbond, maar juist daarna. En zelfs doordat het Oude Verbond vervuld en daarmee beëindigd wordt. Dus zalig zijn zij die hongeren en dorsten. Nou, de gerechtigheid staat er dan bij, want zij zullen verzadigd worden. En of het er nou wel of niet bij staat, ik moet even kijken. Het hongeren en dorsten. Zalig zijn de hongerenden, staat er geloof ik in Lucas 6. Maar heel de gedachte daar is natuurlijk precies dezelfde. Hongeren naar, niet naar brood. Niet zo plat toepassen allemaal, hè? Niet zo op zo'n laag niveau. Naar leven namelijk, want dat is waar het werkelijk om gaat. En dat zal ook inderdaad gegeven worden. Trouwens, het brood in Johannes bijvoorbeeld, in Johannes 6, wordt daar uitdrukkelijk beschouwd als een beeld van Christus zelf, dan wel als een beeld van het woord. En in de praktijk is dat uiteraard hetzelfde. En dus is het leven, de Heer zegt het ook, mijn woorden zijn geest en leven, dat wil zeggen eeuwig leven feitelijk. Mijn woorden zijn eeuwig leven, maar in hetzelfde verband zegt hij, ik ben het woord des levens. Maar je hebt het op rij zo. De Heer zelf, uitgebeeld in het brood, maar ook aangeduid als woord. Want daarbij, niet bij brood alleen, maar bij het woord Gods, hè, bij alles wat uit de mond Gods uitgaat, zou een mens leven. En verzadigd worden wil zeggen leven ontvangen. Dat is een heel normale stijlfiguur hoor. Dus zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Er zijn er natuurlijk ook die daar helemaal niet naar hongeren en dorsten. Dus ze zullen ook inderdaad niet verzadigd worden. Waarna volgt vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Daar wordt hij al iets moeilijker, maar ik blijf zeggen wat ik altijd zeg, dat kan ik dan rustig doen. Ik heb altijd gezegd, vertroosting staat voor het nieuwe verbond, maar een van de andere woorden voor het nieuwe verbond is bijvoorbeeld genade. Maar genade noem je in één adem met een synoniem, namelijk barmhartigheid. Barmhartigheid is net zo goed een beeld van het nieuwe verbond, of uitdrukking van het nieuwe verbond. Genade, barmhartigheid, goedertierenheid, of om van die vreemde woorden die wij in de omgangstaal niet kennen, eenvoudig omdat wij ze ook niet nodig hebben. Ja, dus hier en daar komt dat door, hè. Omdat het onder de mens eigenlijk niet bestaat, want dat bedoel ik te zeggen. Hè? Maar die woorden zijn gewoon de aanduiding van het werk Gods, de gezindheid Gods onder het nieuwe verbond. Eigenlijk ook de gezindheid van de mens in die nieuwe schepping, onder het nieuwe verbond en dus ook in de gemeente. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En voor barmhartigheid kun je dus ook genade invullen of iets dergelijks, want dat is toch de betekenis. Hun zal barmhartigheid geschieden. Wel, degene die barmhartigheid geschiet, die gaan het koninkrijk binnen, lijkt me duidelijk. Die ontvangen genade en krijgen dus deel aan het nieuwe verbond en gaan het koninkrijk binnen. Maar waar men zelf niet vergevensgezind is, zal men van anderen ook geen vergeving vragen. En waar wij zelf niet vergevensgezind zijn, zullen wij ook niet geneigd zijn van God vergeving te ontvangen. Eenvoudig omdat dat dan in ons woordenboek niet voorkomt. Dat speelt in ons denken geen rol. En andersom is het zo, daar waar ons barmhartigheid geschied is, want dat is zo'n fraaie uitdrukking, weet u wel, daar waar ons barmhartigheid geschied is, daar waar wij genade hebben ontvangen, daar waar wij vergeving hebben ontvangen, zullen wij ook anderen barmhartig zijn, zullen wij vergevensgezind zijn, zullen wij genadig zijn. En dat is wat in het bijzonder geleerd wordt natuurlijk in de Nieuwtestamentische brieven. Bovendien, dat barmhartigheid kenmerkend is voor het Nieuwe Verbond lijkt me duidelijk genoeg. Want wij kennen een figuur uit de Bijbel die met het woord wordt aangeduid. De barmhartige. Nou, Samaritaan wou ik nog even niet op ingaan, hè, want dat hebben we zo vaak gedaan. Maar de barmhartige Samaritaan. Maar het werk wat hij deed is gewoon het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond. De heiland, de verlosser, of hoe je maar genoemd mag worden. Christus zelf dus. En waarom hij een Samaritaan is, dat hebben we al eens eerder uitgelegd. Hè? Dus wat hoeft nou niet meer. Barmhartigheid. Wie is onze naaste? Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Staat er echt bij. Waarna het wel degelijk de bedoeling is dat wij ook anderen barmhartigheid zouden bewijzen. Maar ik moet erbij zeggen dat dat niet in de gelijkenis staat. Nog in de toelichting op de gelijkenis in de Bijbel. Dat is nou net wat er niet bij staat. Hè? Goed, nou dan laat ik het bij. Want dat is verder mijn onderwerp niet. Het komt pas als we bij aan Lucas toe zijn, heb ik begrepen. Ik moet even doorbladeren naar Lucas 1, in dit verband, in verband met die barmhartigheid. Waar we terecht zijn bij de lofzang van Maria. Het heeft iets met de Samaritanen te maken, maar dat leg ik ook niet uit, hè. De lofzang van Maria, die zei in vers 46, mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dus de Heer is de zaligmaker, dat lijkt me duidelijk. Omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. Barmhartigheid ontvangen. Degene die hem vrezen. Kortom, die hem dienen. Kortom, die in hem geloven. Waarna de rest van de schriftgedeelte inderdaad spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond en het oordelen. De veranderingen zelfs, moet ik zeggen, die daarmee gepaard gaan. Maar ik ga dan weer terug naar Matthäus 5. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Waarna de vraag is, hoe komen wij in vredesnaam, dat lijkt me een goede uitdruk, hemelsnaam mag ook, hoe komen wij in vredesnaam aan een rein hart? Daar zit maar één ding op, het laten reinigen natuurlijk. Want dat het zwart is, verontreinigd is, onrein is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar moet je een zekere nederigheid voor hebben om dat toe te geven, dat is natuurlijk waar. Maar goed, daar sprak Maria over, hè? Die had het over de nederigen die verhoogd zouden worden. Dat heb ik net niet gelezen, hè? Uit die lofzang van Maria. Maar zo is het maar net. Hoe komen wij in een rein hart? Wij laten het reinigen en er is er maar één die dat kan. En die wordt genoemd... Melchizedek, ja. Die wordt genoemd de hoge priester van het nieuwe verbond. Die waarvan staat dat hij door zijn bloed onze harten gereinigd heeft van dode werken. En dus zullen we God zien... Maar de zin was natuurlijk niet af in Hebreeën 9. Ik heb mezelf voorgenomen om hem ook nooit meer half te citeren. Dus ik zoek hem op, hè. Hebreeën 9. Hoeveel te meer, vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, in tegenstelling tot het bloed van stieren en bokken uit vers 13 onder het oude verbond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, van het nieuwe verbond dus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Geweten, dat is het hart hoor. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Kortom, wanneer wij naderen of toegaan, want dat is de uitdrukking in Hebreeën in het bijzonder, wanneer wij toegaan of naderen tot deze hoge priester op de troon der genade, nedergezeten op die hoge berg, zal ik maar zeggen, dan worden wij door hem gereinigd. Dan reinigt hij onze gewetens van dode werken. En het enige belang dat daarmee gediend is, is niet dat wij dus geen last meer zouden hebben van ons geweten, terwijl wij doorgaan met zondigen. Dat is wel zo als het klopt. Maar dat is niet het doel. Het doel daarvan is dat nu onze gewetens gereinigd zijn van dode werken, het doel is dat wij nu de levende God zouden dienen, want met een onrein geweten is dat onmogelijk. En er wordt dus gewoon verondersteld dat wij God willen dienen, maar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat kan niet onder het oude verbond. Dat heeft trouwens ook geen enkele zin, maar bovendien is het onmogelijk. Je kunt God dienen, maar alleen onder het nieuwe verbond. En daartoe worden wij gereinigd door de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk de hogepriester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dus dat is wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt. En uiteraard niet alleen de Hebreeënbrief, maar ja, daar wordt het weer zo goed samengevat. Hè? Men zal daarnaast moeten leggen, ook in het bijzonder hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 22... Waar staat dat we zouden toegaan tot deze hoge priester? Zouden naderen tot, dan wel toegaan tot deze hoge priester? De grote priester over het huis Gods uit vers 21. Zo laat ons, vers 22, toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. Een hart waarin de waarheid woont. Het moet een zacht gemoed zijn waarin de waarheid geschreven is. Een gelovig hart dus. Maar dat staat er ook achter. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. En vergis u niet, geloof is volle verzekerdheid en volle verzekerdheid is geloof. Niet volgens Van Dalen, maar wel volgens de Bijbel. En volgens het Nederlands van 350 jaar geleden, overigens. Dus laat ons toegaan met een waarachtig hart en dus in volle verzekerdheid des geloofs, met een gelovig hart, een hart dat in de waarheid gelooft. En dan staat erachter wat er het gevolg van is. Als dat hart namelijk in de waarheid gelooft, dan is het gereinigd van het kwaad geweten. Zodat u maar weer ziet dat hart en geweten bij elkaar horen, zal ik dan maar zeggen. Als je het heel strikt neemt, is het geweten een functie van wat genoemd wordt het hart. Maar daarom kunnen de woorden door elkaar gebruikt worden. Onze harten zijn waarachtig, onze harten zijn gelovig en dus zijn onze harten gereinigd. Onze harten gereinigd zijn er van het kwaad geweten. En de volgende zin is typologie. Het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar de gedachte is natuurlijk dat de wassing met rein water onder het oude verbond, de uitwendige wassing dus, een beeld is van de wassing van de inwendige mens. En zo staat het hier bij elkaar. En zo zit de hele Hebreeënbrief in elkaar. Legt namelijk deze geestelijke waarheden uit aan de hand van de oud-testamentische typen of beelden. Maar niettemin een gereinigd hart, opdat wij inderdaad zouden dienen, God zouden dienen, de Heer zouden dienen onder het nieuwe verbond. En als men leeft onder het nieuwe verbond, dan leeft men in het koninkrijk. Want het nieuwe verbond komt tot stand door de zoon van Abraham en het koninkrijk komt tot stand door de zoon van David. Maar dat blijkt dezelfde te zijn. Maar ja, dat was Matthäus 1 vers 1 en daar hebben we het dus al uitgebreid over gehad. Dus men leeft in, onder het nieuwe verbond en dus in het koninkrijk. Terug dan naar Matthäus 5. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dat kan je net zo goed lezen als zalig zijn de gelovigen, want ze zullen het koninkrijk beërven. Die zouden Johannes 3 ook nog eens naast moeten leggen. Zalig zijn dus degenen die wedergeboren zijn, want ze zullen het koninkrijk beërven. En als het allebei waar is, kan dat alleen doordat men wedergeboren wordt door geloof. Maar dat staat er ook in Johannes 3, hoor. Johannes 3, vers 16. Opdat er ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Precies. Dus zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien in dat koninkrijk uiteraard. En als men God ziet, wie ziet men dan? Dat is een domme vraag. He? Wie ziet men dan? De grote God en zaligmaker. He? Namelijk Christus Jezus. Precies, dan ziet men de Heer Jezus. En dat is de koning van het koninkrijk. Ik kan het heus niet missen. Dus weer verder. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die in vrede leven, maar hoe komen wij in vredesnaam aan vrede? Door het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond heet verbond des vredes. Tot in Efeze 4 aan toe, wijs ik er altijd op, hè? Tot in Efeze 4 aan toe, de band des vredes. Maar uit Jesaja hoofdzakelijk dan de uitdrukking, het verbond des vredes, mijn verbond des vredes. Zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn degenen die leven onder het nieuwe verbond dus. En degenen die onder het nieuwe verbond leven zijn. Nou, wie leeft er onder het nieuwe verbond? Gods kinderen, staat Gods kinderen. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Precies. Kinderen Gods, wedergeborenen namelijk. Die daardoor deel hebben aan het nieuwe verbond, aan het leven van het nieuwe verbond en dus aan het verbond des vredes. Zoals de Heer zei, maar dat was Johannes, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En precies, dat hebben we ontvangen. Vrede met God. Dat heb ik eens nagevraagd aan Billy Graham. Maar dat is alweer jaren geleden inmiddels. Hè? Ja, vrede met God dus. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Die vrede wordt natuurlijk ook uitgebreid beschreven en toegepast in Efeze 2, waar gesproken wordt over de vrede van de gelovigen in het algemeen. En in het bijzonder ook van de vrede die er ineens is tussen Jood en Heiden, dat wil zeggen, wanneer die tot geloof komen en sinds die tot geloof gekomen zijn, want onder de gelovigen en dus in de gemeente is Christus onze vrede. Christus namelijk die deze twee, Jood en Heiden, één gemaakt heeft in zichzelf. Dat is de werking van het nieuwe verbond. Hij maakt 2-1. Ja. Dus zalig zijn de vreedzamen, duidt op een nieuw verbond, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden, dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Waarna wij terechtkomen in vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Punt is dat hier gesproken wordt over vervolging vanwege die gerechtigheid. We begrijpen dat de voorgaande versen nogal statisch zijn, zijn gewoon vaststellingen van feiten, terwijl hier in vers 10 ineens over wat meer praktische zaken gesproken wordt. Ik wil niet zeggen dat het voorgaande helemaal niet praktisch is. Alles heeft een praktisch nut, alles wat in de Bijbel staat. Maar het blijft natuurlijk zo dat hier in vers 10 bijzonder over bepaalde omstandigheden van de gelovigen gesproken wordt. Waarbij gezegd wordt dat zij dus vervolgd zouden worden om der gerechtigheid wil. Je kunt in dit vers dus rustig de aankondiging lezen van dit feit dat deze discipelen die hier naar de Heer Jezus luisteren inderdaad terwille van die gerechtigheid vervolgd zouden worden. En ik moet er meteen bij zeggen dat die vervolging zou niet zijn omdat zij de wet en dus gerechtigheid prediken, maar omdat zij het evangelie en dus gerechtigheid prediken. Staat ook uitgebreid in de Galatenbrief. Daar wordt namelijk gezegd dat degene onder de gelovigen die in de praktijk de wet prediken, dat doen om niet vervolgd te worden. Niet door Joden vervolgd te worden en ook niet door heidenen vervolgd te worden. Staat er uitdrukkelijk. Laatste hoofdstuk van Galaten, maar het speelt het voorgaande hoofdstuk ook al een rol. Men wordt namelijk vervolgd vanwege dat men predikt dat men verlost is van de wet, niet onder de wet hoeft te leven en dat er andere normen zijn dan de Mosaïsche wet, andere normen dan de Joodse wet en ook andere normen dan die van goed en kwaad, zoals die in de wereld in het algemeen gehanteerd worden. Wij leven niet onder die normen, maar wij leven onder heel andere normen. Bij ons, in ons leven, bij ons kinderen Gods gaat het erom dat wij God dienen in ons leven. En dat ons leven is, onze daden dus ook, dat die zijn tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid van Christus. En als het te abstract is, dan zeggen wij, dan is het de bedoeling dat onze daden, onze wandel, zouden zijn tot opbouw van de gemeente. Dan wordt het heel concreet, maar zo concreet wordt het dan uitgelegd, in ieder geval aan de Corinthiërs. Maar dat is waar het om gaat. De verheerlijking van God, dan wel de opbouw van de gemeente, want heel de gemeente is tot heerlijkheid van God en de opbouw van de gemeente is het werk Gods, dus dat kan niet missen. Maar dat is het waar het in ons leven om gaat, niet om de vraag naar goed en kwaad, ook niet naar de vraag van wat zegt de wet, staat de wet toe of verbiedt de wet, nee, de vraag is alleen hoe dienen wij ons eiland? Of had ik moeten zeggen, hoe dienen wij onze koning? Dan klinkt het zo hard, zo harde K aan het begin. Koning, weet je wel, de troon. Hè? Maar de vraag is, hoe dienen wij onze Heer? Degene die ons eerst gediend heeft, om zo te zeggen. Want dat is waar het om gaat. En daaronder leven wij. Maar dat is precies de reden, de enige echte reden, waarom christenen vervolgd worden in de wereld. Dat is het. En dus staat er, zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, let op, niet zalig die vervolgd worden. En als er zou staan, misschien in een van de andere evangeliën, zalig die vervolgd worden, dan moet je je meteen afvragen, vervolgd waarom dan? En dan moet het toch duidelijk zijn dat het een vervolging is om der gerechtigheid wil, vanwege de dienst aan de Heer Jezus. Zalig zijt gij, of zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat betekent in de praktijk dat degenen die vervolgd worden terwille van de gerechtigheid, zeg maar dus gewoon terwille van het evangelie van Christus, waarin immers de rechtvaardigheid Gods openbaar gemaakt wordt, zoals ik er straks al opmerkte, dat diegenen die vervolgd worden ook inderdaad daarvoor compensatie, genoegdoening, vergelding of hoe het maar heten mag, ontvangen zullen in het koninkrijk, ooit. En wat ons betreft, ter gelegenheid van onze verschijning, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En wat de gelovigen uit de grote verdrukking betreft, bij de aanvang van de 1000 jaren. Want zij zullen met Christus heersen in de 1000 jaren, staat er uitdrukkelijk. En voor de gemeente geldt iets dergelijks. Maar waar het om gaat is dat wij ervan verzekerd zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En er staat bij dat het is voor zover wij met hem lijden, want voor zover wij met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden. Niet lijden in het algemeen, maar een lijden als gevolg van deze vervolging om der gerechtigheid wil. Ik citeerde uit het hoofd. Uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 17 bijvoorbeeld. En vers 18. Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen dus van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij anders met hem lijden. Dat betekent zoveel als indien wij tenminste met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan staat er, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen het lijden niet als zodanig, maar het lijden met Christus, uit vers 17, dat lijden niet opweegt tegen, vertaald met niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Eveneens dus, met Christus, want wij zullen delen in zijn heerlijkheid. En als later de apostel Paulus spreekt over zijn eigen bediening en over de prediking van het evangelie en in het bijzonder de prediking van de verborgenheden, zal ik maar zeggen, in Colossense 1, dan zegt hij inderdaad dat hij daarbij blootgesteld is aan vervolging, aan verdrukking, aan lijden, maar hij zegt ook dat is hetzelfde lijden als wat ook over de Heer Jezus Christus kwam. Hij zegt, gaat in mij verder. En niet alleen in hem uiteraard. Maar dat lijden, dat zal inderdaad vervangen worden door heerlijkheid. En dat is wat hier staat. En niet alleen hier, er zijn nog wel meer schriftplaatsen die daarover spreken. De belangrijkste is waarschijnlijk wel die van 1 Petrus 4. En met opzet lees ik vanaf vers 10... Daar hoef ik er later wellicht niet meer op terug te komen. Vanaf vers 10 van 1 Petrus 4. En ieder, gelijk hij gaven ontvangen heeft, niet van nature, maar het gaat om gaven via van de geest. Geestesgave heet dat. Dat is niet zo'n populaire uitdrukking in onze kring, om bepaalde redenen, maar daarom bestaan ze wel hoor. En ieder gelijk een gave ontvangen heeft, al zo bedienen hij dezelfde. Dienen, het is dienen als je gaven besteedt. Niet heersen, maar dienen. Dat weet je, dienen is het tegenovergestelde van heersen. Die bedienen hij, die gaven aan de anderen. Zie je wel dat het de bedoeling is van dat de gelovigen de gemeente dienen. Dat is maar waar het om gaat. Opbouw van de gemeente. Maar ze zouden dat doen als goede rentmeesters, vertaald met uitdelers, als goede uitdelers der menigerlei genade gods. Niet menigerlei wet gods, hè. Menigerlei genade gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte onder u. En de vertalers hebben bijgevoegd hitte der verdrukking. Want daar gaat het om, hè. Houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Dat is een belofte eigenlijk die hier staat, hè? Indien wij gesmaad worden om de naam van Christus, dan is dat de bevestiging van onze zaligheid, staat er. En zo zouden we dat maar moeten zien. En zo stond het ook in Matthäus 5. Zalig zijn die vervolgd worden, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Als je een bewijs zoekt van of de Heer met u is, kan het ook niet helpen dat Petrus het zegt, hoor. Als je een bewijs zoekt of je wel een kind van God bent en wel deel hebt aan het koninkrijk, of hoe dat maar heten mag, of aan de zaligheid, Wel, het blijkt onder andere dan, want er zijn natuurlijk nog wat andere uitspraken ook, maar het blijkt onder andere dan uit de vervolging die over u komt, dat u gesmaad wordt om der gerechtigheid wil. Gesmaad om de naam van Christus. Zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid, namelijk de geest van God, rust op u. En het heet dan geest der heerlijkheid, omdat gewoon daarmee gezegd wordt dat die smaadheid in de toekomst ooit vervangen zal worden door heerlijkheid. Dus heet het de geest der heerlijkheid. Maar het is gewoon de geest van God die namelijk ons heerlijkheid zal geven en ook ons ook zal doen delen in de heerlijkheid van Christus, zoals wij nu delen in de smaadheid en in het lijden van Christus. Maar dat was precies wat die zalenspreking in Matthäus 5 inhoudt. Nou ja, er staat nog veel meer, maar laat ik dat er maar allemaal niet bij aanhalen. Komen we zover bij het onderwerp vandaan. Maar dat is inderdaad de normale Bijbelse gedachte. Dat waar wij de Heer dienen, zullen wij gesmaad worden. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan staat er bij gelegenheid. Dan zal men kwaad van u spreken, staat er. En dat is niks bijzonders, want als je het goede doet, naar Bijbelse norm, dan zal er ongetwijfeld kwaad van je gesproken worden. Nou, de simpelste verklaring daarvoor is deze. Als je goed doet, dan predik je het evangelie. En dat is de boodschap van genade. En de boodschap van dat we niet zijn onder de wet, maar inderdaad. En ook niet onder principes van goed en kwaad in het algemeen. Maar leven onder heel andere normen enzovoorts. En dan komt meteen de vervolging, dat is het nou eenmaal. Bovendien, kwaad spreken is in het algemeen liegen over iemand. En u weet toch wie dat heeft uitgevonden? Dus de enige echte tegenstander die je hebt als je de Heer dient. Niet vlees en bloed, maar de eeuw deze wereld, de overste van de macht en lucht. Daar komt het op neer. Hè? Maar dat was Efeze. Goed, terug naar Matthäus 5. Vers 10, zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Vele uitspraken daarover vinden wij trouwens ook in de beroemde hoofdstukken van Johannes. Johannes 13 tot 17 bedoel ik dan, waar inderdaad uitgebreid gesproken wordt door de Heer tot zijn discipelen over de haat der wereld. Dat staat dan boven die pericope, de haat der wereld. En de Heer zegt, ze zullen u haten, want ze hebben ook mij gehaat. Ze zullen u vervolgen, want ze hebben ook mij vervolgd, enzovoorts. Maar de Heer zou verheerlijkt worden, juist vanwege dat lijden wat hem overkwam. En dat is de belofte die ook aan ons gedaan is, dat wij zullen delen in zijn heerlijkheid wanneer wij om zijn naam vervolgd worden. En wanneer wij gesmaad worden om de gerechtigheid wil. Let altijd op die toevoeging, hè. Wanneer wij vervolgd worden om zijn naam. Niet wanneer wij vervolgd worden, wanneer wij vervolgd worden om zijn naam. En wanneer wij gesmaad worden, maar alleen als dat smaad is om der gerechtigheid wil, enzovoorts. Goed, zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan vers 11. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dat is heus een uitspraak die niet op zichzelf staat, die wordt nog heel wat keren herhaald, met name in de evangelie natuurlijk, maar met name ook in de brieven. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, maar als je daar de punt zet, is het niet waar. Men wordt niet zalig als men vervolgd wordt of belasterd wordt. Zaligheid wordt hier beloofd aan degenen die vervolgd worden, enzovoort. Om mijnentwil, zegt de Heer. Waarbij ik er meteen op wijs dat zalig zijn of zalig worden niet alleen slaat op het ingaan in het koninkrijk, dan wel het behouden worden als zodanig, maar het slaat net zo goed op alles wat wij in dat koninkrijk, en nadat wij dus behouden geworden zijn, zullen ontvangen. Zaligheid is ook de uitdrukking voor beloning. Petrus maakt onderscheid tussen het eeuwig leven en aan de andere kant alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat zijn dus op zijn minst twee dingen. En in verband met het begrip zaligheid moet je daar ook altijd aan denken. Er staat hier niet dat het per se noodzakelijk is dat je vervolgd wordt en belasterd wordt omdat je anders niet het koninkrijk binnengaat. Sommigen denken dat, hè. Dan leer je ellende tenminste kennen, weet je wel. Maar sommigen denken dat, maar dat is inderdaad niet het geval. Het gaat er niet om zaligheid om het koninkrijk binnen te gaan, maar het gaat om zaligheid binnen dat koninkrijk nog eens een keer. Dus het heeft met beloning te maken en dat hebben we net ook gezien, met name in Romeinen 8. En dan verblijdt en verheugt hij, acht het voor grote vreugde, broeders, die kent u langzamerhand uit het hoofd, hoop ik. Want ik heb de laatste tijd zo vaak die uitspraak geciteerd met opzet. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Enzovoorts. Of wij roemen ook in de verdrukkingen, zegt Paulus in Romeinen 5. En hier staat gewoon verdrukking, vervolging, belastering, smaadheid. Wel nu, verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Dat kan niet missen, want dat is ook wat aan de profeten beloofd is. En het wordt dus ook aan ons beloofd, zo staat het er ook. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En dat betekent dus dat als die vervolgde profeten van het oude verbond daarvoor beloning ontvangen, een loon ontvangen, dan betekent het zeker dat degenen die vervolgd worden onder het nieuwe verbond daar loon voor ontvangen. Dat is wat er letterlijk staat. Want uw loon is groot in de hemel. En bovendien wordt daar de vergelijking gemaakt, niet alleen met de discipelen bijvoorbeeld, of de apostelen later, maar ook met de oud-testamentische profeten, oud-testamentische gelovigen in het algemeen. Dat wil zeggen dat het gewoon een Bijbelse regel is dat wie het waagt zijn vertrouwen te stellen op de Heere God, die zal vervolgd worden. Dat is gewoon de vaste regel. Dat wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn. Maar het is gewoon de algemene gang van zaken. En naarmate wij de Heer dienen, zullen wij ook in dit soort beroerde omstandigheden terechtkomen. Maar dat schaadt ons niet. Want in de eerste plaats is het tot versterking van ons geloof. In de tweede plaats ontvangen wij daar loon. En gelukkig niet hier, want hier zouden we het achter moeten laten ter gelegene tijd. Maar gelukkig pas in de hemelen. En dat is wat er staat, hè. Nog even iets anders, er staat uw loon is groot in de hemelen. Concludeer daar dan nou niet meteen uit dat het dus over gemeentelijke waarheid gaat, omdat slechts de gemeente naar de hemel gaat. Er staat niet, u zult in de hemelen zijn en daar loon ontvangen. Zo staat het niet, er staat, uw loon is groot in de hemelen. Dat wil zeggen dat dat loon in de hemelen is. En als wij naar de hemel toe gaan bij de opname van de gemeente, zullen wij dat loon ontvangen. En als in de toekomst daarna het koninkrijk op aarde komt, dan zal de Heer inderdaad komen en zijn loon zal met hem komen om een ieder te vergelden naar zijn werken. Ik citeer er nu niet uit Jesaja, maar uit Openbaring. Waar de Heer zei, ik kom en ik neem loon mee om een ieder te vergelden naar zijn werken. Kortom, dat loon is van ons nu nog in de hemel, maar het loon voor degene straks in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, is net zo goed nu nog in de hemel. En dat staat ook met een gelijksoortige uitdrukking in 1 Petrus 1, want daar staat dat wij wedergeboren zijn tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat ons kan zijn, de gemeente in onze dagen, en wij gaan dan naar die erfenis, naar het loon dus toe. Maar het kan net zo goed slaan op de gelovigen in de volgende bedeling. Zij gaan niet naar het loon toe, maar het loon komt naar hen toe. Maar in beide gevallen wordt het loon dus bewaard en veiliggesteld in de hemel. En daar wordt bovendien, want dat is de belangrijkste gedachte achter deze woorden, daar wordt bovendien de administratie bijgehouden. Om het dan maar eens plastisch te zeggen. Het betekent gewoon, de Heer weet ervan en hij zal belonen. Goed, daar laten we het bij, want het is weer tijd voor de pauze. En wij gaan weer terug naar Matteüs 5, vanaf vers 13, waar staat, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Daar staat boven de roeping der discipelen. Wat dat ermee te maken heeft, weet ik niet zo precies. Maar in elk geval, deze woorden hier worden wel degelijk tot de discipelen gezegd. Want dat blijkt al uit vers 1. waar de discipelen tot de Heer Jezus kwamen en hij begint dan tot hen te spreken. En tot hen zegt hij dan ook, gij zijt het zout der aarde. Dat is uiteraard beeldspraak, waarna de vraag is wat zout eigenlijk is dan en waar zout een beeld van is. Wel, dat is makkelijk genoeg. Zout in de schrift is gewoon een beeld van het woord van God. Dat wil zeggen, er zijn veel zaken die als beeld van het woord Gods dienen, maar zout in het bijzonder ook vanwege de eigen aard van het zout. In de eerste plaats, even in het algemeen dan, zout heeft in de eerste plaats een conserverende werking. Zeg maar, zout vereeuwigt. Dat is wat overdreven gezegd, maar zout door de levensmiddelen zorgt ervoor dat de levensmiddelen langer houdbaar zijn, hè? En vroeger was dat een van de weinige middelen die ter beschikking waren om de dingen langer houdbaar te houden. Dus zout conserveert, maar dat is precies wat het woord doet, het woord Gods. Het woord Gods doet het in een zeer sterke mate, want het woord is het woord des levens. Het woord geeft namelijk leven. Een heel simpele zaak. Zout is daar dan dus ook inderdaad de uitbeelding van. Het brengt eeuwig leven. Zout heeft bovendien een ontsmettende, zeg maar gewoon reinigende werking. Dat vinden wij gewoon niet prettig. Want zout strooien in een wonde wordt als negatief ervaren. Maar niettemin is dat een van de meest voor de hand liggende methoden om een wond te ontsmetten. Zo is het nou eenmaal. Over het algemeen zijn de methoden ter ontsmetting tamelijk pijnlijk. En zout in een open wond is dat inderdaad ook, maar niettemin, daar dient het voor. Het ontsmet, zeg maar gewoon, het reinigt. Nou, dat het woord reinigt is duidelijk genoeg en komt ook tot de uitdrukking in water als beeld van het woord van God. Want het woord wordt beschreven inderdaad als water. Het bad der wedergeboorte of het bad des waters door het woord. De uitdrukking uit Efeze 5. Maar zout heeft dus inderdaad een reinigende werking. Ontsmettende werking, zeg maar. En het vereeuwigt. Bovendien, zout maakt de dingen smakelijk. Dat is het enige wat hier letterlijk genoemd wordt. Dat wil zeggen dat de dingen worden daar aangenamer van, laat ik het zo zeggen. Het woord maakt dingen aangenamer. Dat geldt voor heel het leven. Want ik moet u zeggen dat van het leven weinig overblijft. Het leven in deze oude wereld. Als er niet het woord van God was. Want dat is het wat inderdaad zin en inhoud geeft aan het bestaan, aan het leven als zodanig. En dus, het woord is zout, geeft namelijk smaak aan het leven. Maar wat ook de argumenten zijn, wij vinden een toepassing van zout als uitdrukking van het woord van God, een heel duidelijke vind ik altijd, in Colossenzen 4... waar enige adviezen gegeven worden. Dat heet dan prompt vermaningen uiteraard. Maar daar staat onder andere in Colossenzen 4, vers 5. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Te midden van de ongelovigen betekent dat. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. De bekwame tijd uitkopende. Dat wil zeggen gebruikmakend van de tijd, de bekwame tijd, de tijd der genade, deze bedeling feitelijk. En in direct verband daarmee staat er dan in vers 6, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid, of zullen we zeggen, uw woord zij te allen tijden smakelijk, in aangenaamheid, kan toch, hè? In aangenaamheid, met zout besprengd. En dat die uitdrukking met zout besprengd is een nader commentaar, typologisch uiteraard, of beeldspraak, zo je wilt. Een nader commentaar op in aangenaamheid. Smakelijk. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij en ieder moet antwoorden. Maar het hele punt is dat wij de bekwame tijd uitkopen en met wijsheid wandelen bij degenen die buiten zijn, door inderdaad het woord Gods te spreken. Door van de gelegenheid gebruik te maken om de wijsheid Gods te spreken dan wel het woord Gods te spreken. Want wat kunnen we nou anders doen, wandelend bij degenen die buiten zijn, dan hen het evangelie voorhouden. Hen het woord Gods voorhouden. Er zit weinig anders op, dat is het enige wat we doen kunnen. En dat is inderdaad gebruik maken van de bekwame tijd. Het is heden nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Het is de dag van de langmoedigheid Gods, of hoe het maar heten mag. Wij brengen hen het evangelie, wij houden hen voor het woord des levens, of hoe het dan in andere plaatsen maar heten mag. En als wij dat doen, staat er in vers 6, uw woord zijt te allen tijden in aangenameheid, namelijk met zout besprengd. Maar de gedachte is, uw woord zijt te allen tijden dat woord van wijsheid, die wijsheid uit vers 5 namelijk. En dat kan dus alleen maar betekenen dat ons woord gebruikt wordt om het woord van God door te geven. Met ons woord mee zou het woord van God moeten komen. Of het woord van God zou deel uit moeten maken van het woord dat wij spreken. Ik bedoel gewoon dit, we hoeven niet letterlijk de Bijbel te citeren, maar we kunnen natuurlijk ook de Bijbelse waarheid met eigen woorden onder woorden brengen, maar dan zijn het wel eigen woorden, maar niettemin met zout besprengd, omdat het de bedoeling heeft in de praktijk om het woord van God en in het bijzonder natuurlijk het evangelie door te geven. Kortom, zout is gewoon een beeld van het woord van God. En dan staat er ook, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Dat opdat gij moogt weten heeft ook met die wijsheid van vers 5 te maken uiteraard. Maar wij antwoorden in ieder met het evangelie. Want de hele gedachte is dat wij anderen het evangelie voorhouden of brengen. Maar niet zozeer omdat wij dat zo nodig moeten doen of omdat wij daar de opdracht toe hebben ontvangen. Maar eenvoudig omdat we daar de gelegenheid toe krijgen. Want het begrip antwoorden betekent ook inderdaad met een woord, antwoord, met een woord, met woorden, reageren op anderen. Dat wil zeggen, antwoorden wil zeggen dat we spreken omdat anderen vragen stellen. Wij reageren dan met het tegenwoord, het antwoord. Het kan antiwoord, tegenwoord, reactie in het algemeen, maar het begrip antwoord kan ook inhouden dat wij met woorden reageren op bepaalde omstandigheden. Dat kan ook. Mensen hoeven niet altijd meteen te vragen naar het evangelie, maar ze kunnen natuurlijk in omstandigheden verkeren waarbij we alleen maar reageren met de Bijbelse boodschap. Helaas in dat begrip antwoord in het Nederlands zitten wij met een probleem. De Engelsen hebben het mooi. Die hebben het woord answer. Dat is inderdaad ons woord antwoord. Een beetje verbasterd. Maar ze hebben ook een ander woord reply. En dat answer, dus antwoord, betekent dat je met woorden reageert op iets. Reply wil zeggen dat het een reactie is in het algemeen. Dat hoeft niet met woorden te zijn. En dat zijn dus in principe twee verschillende dingen. Maar beide veronderstellen een reactie op wat anderen zeggen of een reactie op wat anderen doen. Maar hoe het ook zij, in het Nederlands is het altijd het begrip antwoord, denk ik. En de gedachte is altijd dat wij reageren met het woord van God. Wellicht met eigen woorden, wellicht met een eigen formulering, wellicht met veel eenvoudiger taalgebruik dan dat van de Statenvertaling, maar het gaat erom dat daarmee wel degelijk de Bijbelse boodschap doorgegeven wordt. En dat is de betekenis van vers 6. Uw woord, wel degelijk ons woord dus, zij te alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd. Want de gedachte is dat zout inderdaad een beeld is van het woord van God. Vandaar dan ook dat van de spijsoffers in het Oude Testament staat, dat per se altijd, wat het ook was, het moest altijd gezouten zijn. Om een of andere reden, ik weet niet of je er ooit eens over nagedacht hebt, maar om een of andere reden schijnt voedsel gezouten te moeten worden, want anders is het gewoon niet smakelijk genoeg. Gek is dat, hè? Van nature ontbreekt er altijd iets. Er moet altijd zout bij. Waarom? Nou, de enige verklaring die ik heb is uit de typologie. Want zout is een beeld van het woord van God. En zonder dat is er niks in het leven werkelijk smakelijk. Toch? Ja, er zijn er ook die zeggen, nou heb ik het woord van God ontvangen, nou smaakt mij niks meer. Die zijn er ook. Maar wij horen niet tot die categorie, hè. Integendeel, de dingen smaken nou juist veel beter. Er staat nog altijd ergens in de Timotheus. Daar wordt gezegd, zelfs in verband met de rijken, wordt daar gezegd dat God rijkelijk verleent om te genieten, staat er. Waar anders van dan van dit leven, van de rijkdom die wij hier hebben. Dat niet iedereen rijk is, dat is een ander verhaal. Maar waar men het is, zou men toch op zijn minst van het leven moeten genieten. Dat schijnt op een nette manier heus wel te kunnen, namelijk. Maar goed, hè? Nee, sommigen denken dat genieten per definitie zonde is. Maar dat is een misverstand, uiteraard. Hè? Nou, hoe dat ook zij, zou dus als beeld van het woord van God. Ik ga daar verder niet op in, gewoon weer terug naar vers 5. Want uit het gedeelte zelf blijkt die betekenis ook wel. Daarom hoef ik het niet uitgebreid aan te tonen. Er staat, gij zijt het zal der aarde. Wel, zij zijn niet het woord van God, deze discipelen. Maar u begrijpt wat het betekent. Het betekent wel dat zij het woord van God hebben en dat zij voor het zout kunnen zorgen. Zij zijn het niet letterlijk zelf, maar het blijft, is en blijft een stijlfiguur. Waarbij de gedachte is dat zij inderdaad wel degelijk het zout hebben. Iets dergelijks is, een dergelijke stijlfiguur vind je ook bij uitdrukkingen als, de volgende vers. Gij zijt het licht der wereld, vers 14. Gij zijt het licht der wereld. Nou, eigenlijk waren ze dat niet, want het licht der wereld is Christus. Die zei, ik ben het licht der wereld. En van de discipelen kan gezegd worden, gij zijt het licht der wereld. Niet omdat zij letterlijk dat licht zijn, maar wel omdat hen dat licht is toevertrouwd. En zij dus voor dat licht kunnen zorgen. Laten we zeggen dat ze rentmeesters zijn, uitdelers. Dat woord er straks uit 1 Petrus 4. Dat zij uitdelers of rentmeesters zijn van dat licht. Net zo goed zijn ze het van het zout. Zodat dit dus zijn heel normale stijlfiguur. Dus gewoon Nederlandse taal, niks bijzonders aan, hè. Gij zijt het zout der aarde, in de praktijk betekent het, gij hebt het zout, en het zout als beeld van het woord van God. Als daarna staat in vers 14, gij zijt het licht der wereld, krijgen we precies hetzelfde verhaal. Zij zijn het licht niet, zij hebben het licht der wereld. En dat licht is net zo goed, uiteindelijk gewoon, het woord van God. Dus ze moeten voor zout dan wel licht zorgen. Kortom, zij moeten zorgen voor het bewaren en het prediken, vanzelfsprekend, van het woord Gods. En dat zou ook gebeuren. Hier zijn ze nog discipelen, maar later zouden ze apostelen worden en uitgezonden worden om inderdaad overal het zout te brengen, dan wel overal het licht te brengen. En in beide gevallen is het volstrekt hetzelfde. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Dat wordt natuurlijk gezegd tot de discipelen en over de discipelen. Gij zijt het zout der aarde. En als zij smakeloos worden, betekent het gewoon dat zij het zout inderdaad niet meer bedienen. En dat zij dus het woord Gods niet meer prediken. En dat is inderdaad wat in de loop van de, laten we zeggen, de kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen, in de loop van onze bedeling ook blijkt, dat namelijk degene aan wie het woord Gods is toevertrouwd, dat woord Gods niet op de juiste wijze hanteren en het uiteindelijk zelfs ook helemaal niet meer prediken. Dat laatste vindt u misschien vreemd, maar dat gebeurt. Maar halverwege vind ik minstens zo erg, want als men het helemaal niet meer predikt, valt dat vanzelf al op. Maar er zijn er natuurlijk ook die het wel prediken, maar een beetje. Een beetje zout en een beetje licht. En voor iemand die in duisternis is, is een beetje licht al heel veel. Maar de ellende is dat er nog veel meer licht is, maar dat wordt niet doorgegeven. En dat is een algemeen verschijnsel, dat namelijk degene die het woord Gods kennen, laat ik het anders zeggen, dat voor zover men het woord Gods kent, het niet voor diezelfde hoeveelheid ook inderdaad doorgeeft. Men houdt altijd wat achter. Nou, niet altijd, maar er zijn velen die achterhouden en daar ook een goed verhaal bij hebben. Die ook toegeven dat ze dat doen en die dat ook bewust doen en die daar voor zichzelf een reden voor hebben. Maar niettemin valt het in deze categorie. Het zout wordt smakeloos. Weliswaar wellicht niet helemaal smakeloos. Staat hier natuurlijk zoals altijd puur zwart-wit. Er is zout of er is geen zout, maar een beetje zout, dat is ook zout, dat is waar, maar een beetje zout is wel te weinig zout. Het is maar van welke kant je het bekijkt. En ik heb altijd de neiging te bekijken van deze kant, namelijk een beetje zout is wel aardig, maar ik heb er bezwaren tegen. Ik had liever voldoende zout gehad, hè? Zoveel als er is. En dat geldt voor het licht. Net zo goed. Licht spreekt misschien makkelijker aan, want te zout eten vinden wij ook niet zo prettig. Maar te licht kan het niet makkelijk zijn, hoor. Want dan passen wij ons wel aan en hoe meer licht, hoe scherper je zit. Vooral als je eenmaal mijn leeftijd bereikt hebt. Maar goed, Die heb ik ook net bereikt pas trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ze wist het wel. Hoe meer licht, hoe beter men ziet. Hoe scherper men ziet, hoe meer men ziet, enzovoorts. Dat is het hele verhaal, hè. Hoe duidelijker men ziet, hoe duidelijker men onderscheidt. Dat is hetzelfde als hoe scherper men ziet, hè. Hoe duidelijker men onderscheidt. Verschillen ziet, hè. Nuances ziet, enzovoorts. Nou goed. Wanneer het zout smakeloos wordt, dan deugt het nergens meer toe dan om buitengeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden. Ergens anders staat, ik zal u uit mijn mond spuwen. Waar dat staat? In Openbaring 3, in verband met Laodicea. En dat klopt precies, want in die brief van Laodicea hebben we feitelijk te maken met de christelijke kerk. Na het einde der christelijke kerk, dat wil zeggen met de zogeheten christelijke kerk na de opname van de gemeente. Wat er van het zogeheten christendom overblijft na de opname van de gemeente. Wat er van overblijft, veel. Alleen stelt niks voor, maar dat is in onze dagen al zo. Toch? Of zeg ik nou ineens iets nieuws? Ik dacht dat u dat allemaal wel wist langzamerhand, hè. Als de opname van de gemeente plaatsgevonden heeft, dan draaien de meeste kerken gewoon dezelfde voet door. Er valt helemaal niks aan op, hoor. Hè? De meeste, zei ik. Dus voor iedereen heb ik een ontsnappingsclausule. Dus, hè. Ik ben voorzichtig. Jawel. En goed. De meeste draaien gewoon door. En ik hoop dat hier dan niemand meer komt. Op onze vaste tijden. Dat lijkt me voor de hand te liggen. Maar goed. Maar inderdaad, van die kerk, waar inderdaad het woord van God helemaal niet meer gehoord wordt, waar het helemaal niet meer is, waar het sowieso niet gepredikt wordt, daarvan wordt gezegd, ik zal je uit mijn mond spuwen. Het is smakeloos. En dat is wat hier staat, het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Dat lijkt de verandering van onderwerp op het eerste gezicht, maar het is het natuurlijk niet. Als het over letterlijk zout en letterlijk licht gaat wel, maar het gaat nou eenmaal om overdrachtelijk zout en overdrachtelijk licht en het blijft gewoon hetzelfde. Gij zijt het licht der wereld. En dan staat er, en dan wordt het een beetje raadselachtig, zoals het er staat, hè. Gij zijt het licht der wereld. Dat is nog duidelijk, want hen worden de woorden Gods toevertrouwd. Ze zouden het evangelie prediken. En dan staat er, een stad bovenop een berg liggende. En bedenk dan dat een stad in principe in Bijbelse tijd hetzelfde is als één koninkrijk. We gaan weer helemaal terug naar Genesis. De koning van die en de koning van dat en de koning van zus en de koning van zo. Dan heb je 5 steden, maar dan heb je ook 5 koningen. Want een stad is in principe een koninkrijk. Hè? Dus een stad, dan wel een koninkrijk. Bovenop een berg liggende, verhoogd, een hoog koninkrijk, kan niet verborgen zijn, waarbij dat licht en dat koninkrijk of die stad met elkaar overeenkomen. Dat moet u wel even begrijpen in dit vers, hè. Dat blijkt wel, want er staat, nog steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat. Maar men zet die kaars, die lichtbron, dus op een kandelaar. Dat is gewoon om het licht hoog te plaatsen. Want des te meer effect heeft het, des te verder reikt het, des te meer profijt hebben we ervan. Dat is heel de gedachte. Het licht hoort nou eenmaal hoog. En zo is het met het licht in het algemeen, zo is het met deze kaas, zo is het ook met die stad. Want die stad is gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk waarover de voorgaande versen immers ook gingen. Uitgebreid, het koninkrijk der hemelen. Het hoort op een hoge plaats en dat... Als licht schijnt het dan, er staat er in het einde van vers 15, en zij schijnt allen, zeg maar, zij schijnt voor allen, of op allen, dat kan ook, of zij beschijnt allen die in het huis zijn. Dat is de gedachte. Het licht hoort hoog. En het licht komt overeen met het koninkrijk. Het koninkrijk is dus in de eerste plaats een hoog koninkrijk. En het raadselachtige daarvan zit hem hier gewoon in, dat men verwachtte een koninkrijk, licht, een stad of zo, inderdaad op aarde, maar hier wordt gewezen op het feit dat voor zover het licht is, hoort het inderdaad hoog te zijn, want wat niet expliciet gezegd wordt, maar wat hier wel degelijk gesuggereerd wordt, is dat het koninkrijk aanvankelijk inderdaad hoog zou zijn, slechts in de hemel. Er staat het niet letterlijk, maar zover was het natuurlijk ook nog niet. Wat wordt wel aangekondigd. Dat licht der wereld zou inderdaad een hoge plaats moeten hebben. Zou niet verborgen moeten zijn in de zin van gestoken onder een korenmaat. Want zo staat het hier in vers 15. Het licht moet open zijn in de eerste plaats, zodat het inderdaad overal heen kan schijnen. En het moet hoog staan. En inderdaad, dat licht zou zijn in de eerste plaats in de hemel zelf. En verder blijft het in het algemeen zo dat je natuurlijk ook gewoon, maar dan pas je het op een wat lager niveau toe, dat je in het algemeen zou moeten zeggen van dat wij dat woord inderdaad vrij zouden moeten prediken. Niet binnen ons zouden moeten houden, maar inderdaad vrijmoediger over spreken met degene die buiten zijn, om zo te zeggen. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat is wel een zeer voor de hand liggende conclusie. Namelijk, als wij het licht der wereld zijn, dan zouden we het licht moeten laten schijnen in de wereld, en dat is ook zo. Dat blijft normaal de gedachte. En hoe dan ook, wij als gelovigen zijn degene van wie verwacht mag worden dat zij dat woord Gods ook inderdaad weer doorgeven. Aan degene die het niet kennen en voor zover men het niet kent. Aan degene die buiten zijn, aan de onwetenden om zo te zeggen, dan wel eventueel ongelovigen. Maar verder natuurlijk ook aan degene die binnen zijn. Dat blijft de algemene gedachte. Maar de woordkeuze hier, lijkt mij in ieder geval naar te verwijzen dat het koninkrijk en dat licht inderdaad een hoge plaats zou innemen, namelijk in de hemel zelf. En daar is het ook. En daar, in die positie, hebben wij er ook deel aan gekregen. Want hoe dan ook, wij krijgen daarnaast nog heel andere schriftplaatsen, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat dat licht weliswaar in de wereld schijnt, maar daar staat er toch bij hoe we dat hebben te duiden, weet je wel, hoe we dat hebben te duiden, namelijk het licht schijnt wel overal ter wereld en waar dan ook, maar dan in de harten der mensen, niet uitwendig. Het is nog niet een openbaar koninkrijk, maar aanvankelijk is het een verborgen koninkrijk, een hemels koninkrijk, en het schijnt wel, maar alleen in de harten van de mensen. Maar dat is een nadere toelichting die hier in dit schriftgedeelte uiteraard nog niet gegeven wordt. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat het licht in heel de wereld zou schijnen en dus vanuit een hoge plaats. En dus zou het de boodschap zijn van de Heer Jezus Christus, die inderdaad op die hoge plaats gezeten is, namelijk in de hemel zelf en op de troon. En zo kom je vanzelf bij dat verborgen koninkrijk terecht. Er komt nog wat anders bij, de toepassing namelijk in vers 16, waar staat, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, en dan staat er niet, zet het licht hoog, want, nou ja, hoe doe je zoiets? Maar er staat in ieder geval, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. De bedoeling van dat licht, wat ook wij laten schijnen, is dat men God, onze Vader die in de hemelen is, toch hoog dus, hè, die hoge berg, dat men die verheerlijken zou. Waarna onvermijdelijk de vraag is, hoezo goede werken, wat zijn goede werken? En daar durf ik op deze plaats nauwelijks meer over te spreken, want dat doen we al een poosje, zei het dan op de zondagen, en naar aanleiding van heel wat verschillende schriftgedeelten. Maar in het algemeen kan ik u wel zeggen dat dit de eerste schriftplaats is waar de uitdrukking voorkomt. In het Nieuwe Testament, althans. Goede werken. Dat is de eerste schriftplaats waar het voorkomt. En er staat ook bij waartoe die goede werken moeten leiden. Er staat weliswaar niet meteen wat het is, welke werken dat zijn, maar er staat wel waartoe ze moeten leiden. En daarmee worden ze in hoge mate al bepaald. Ze moeten namelijk leiden tot verheerlijking van onze Vader die in de hemel is. Dus goede werken in het algemeen zijn tot heerlijkheid Gods. Nou, noem nou eens één goed werk, bijvoorbeeld. Noem eens één goed werk waarin God verheerlijkt wordt.
Bijbelstudie.
De bediening van het woord in het algemeen dus, hè? Ja, dat klopt hoor. Een van de laatste, nou niet, dus, ja, niet één van de laatste, maar goed. Een van de plaatsen waar de goede werken genoemd worden, dat is een heel onbekende trouwens, heb ik gemerkt. Huh? Nee, Titus komt het vaak voor zelfs. Timotheus iets minder vaak, maar daar ga ik naartoe. Dat is namelijk, ook even denken, 2 Timotheus 3. Ja. Vers 17, maar vers 17 zit vast aan vers 16 en is zelfs één zin. En vers 16 is wel bekend, 2 Timotheus 3 vers 16, maar 17 helaas minder. Men leest namelijk gewoonlijk alleen vers 16 en bij voorkeur dan alleen nog maar de eerste paar woorden. Namelijk, al de schrift is van God ingegeven. Zo van, er staat toch duidelijk dat heel de Bijbel door God geïnspireerd is. En als men zegt, de Bijbel is door God geïnspireerde boek, en men vraagt dan, waar staat dat? Hoe weet je dat? Waar staat dat? Dan krijg je dit vers, 2 Timotheüs 3, vers 16, al de schrift is van God ingegeven. Maar dat staat er ook wel, maar dat is niet de boodschap van het vers. Het staat er wel, dat is correct. Maar het is niet het doel of de boodschap van het vers. Wat er staat namelijk is, en wat de boodschap is dat heel de schrift een eenheid is dus, niet de schriften zoals zo vaak, maar hier heel de schrift enkelvoud, de schrift als één geheel, heel die Bijbel is van God ingegeven en ook van de geest, dat kun je in de vertaling niet zien, maar het staat er echt, in dat woord van God ingegeven, er staat eigenlijk van God begeesterd, maar dan in één woord, of door God geïnspireerd. En geest en spirit is uiteraard gewoon geest, hè? Dus al de schrift is van God dan wel door de geest voortgebracht. En is nuttig. Dan stoppen we even, slaan we de Korinthebrief op. Niet letterlijk hopelijk, want het duurt het zo lang. Slaan we de Korinthebrief op om uit te zoeken wat dat is, nuttig. Ik krijg voor mij altijd hetzelfde verhaal bij dat woord, hoor. Daar verander ik nooit in. Nuttig, dat weten we, want er staat alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dan nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, want we leven niet onder de wet of onder het beginsel van goed en kwaad. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Waarmee gezegd is dat punt 1 de norm voor ons leven niet is die van kennis van goed en kwaad, maar die van is het tot stichting. Opbouw betekent dat gewoon, hè. Is het tot stichting of niet? Van de gemeente uiteraard, want daar gaat het in die beide brieven uitgebreid om. De bouw van het geestelijk huis, de tempel van de Heilige Geest op het fundament enzovoorts. Waarbij gezegd wordt, alle dingen zijn mij toegestaan, maar niet alle dingen zijn tot stichting van de gemeente. En aangezien de gemeente tot de heerlijkheid van God is, wordt er dus gezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn tot de heerlijkheid Gods. Dus punt 1. Het andere ding is dat er staat, niet alle dingen zijn nuttig, namelijk niet alle dingen stichten. De nuttige dingen zijn dus de dingen die stichten. En die dus zijn tot opbouw, namelijk tot bouw of opbouw van de gemeente. En hier staat in 2 Timotheüs 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Is dus bestemd tot opbouw, is opbouwend. Van wat? Nou, voor zover wij uit de Korinthebrief, met name 1 Korinthe dan, concluderen. Opbouwend voor de gemeente. Maar als het dat is, kan het alleen maar zijn via de opbouw van de individuele leden van de gemeente. De gelovigen dus. Het is precies wat hier staat. Want er staat, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Natuurlijk, tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Kortom, samengevat, de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Want dat is wat er staat, hè. In het eind van het vers van vers 16 wordt het samengevat. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot, samenvattend, onderwijzing in de rechtvaardigheid. Onderwijzing dus in het evangelie. En hoe rechtvaardigheid Gods tot stand komt in het evangelie, in het woord van Christus enzovoorts. Dus is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Waarom hebben wij dat onderwijs nodig? Uit het woord van God. Vers 17, want de zin was lang niet af. Opdat, dat is een voegwoord nog altijd, hè. Opdat de mens Gods, het kind van God, de wedergeboren mens. Die mens van de nieuwe schepping, uiteraard. Die mens die in Christus is, niet in Adam, maar in Christus. Opdat de mens Gods volmaakt zij. In de praktische betekenis van het woord, namelijk tot alle goed werk, tot elk goed werk, volmaaktelijk toegerust.